Dan gaan we verder met de gemeenteraad. Puntje 1 van de gemeenteraad is kennisname van de naamswijziging van de fractie Open VLD naar Voor Markendal. Hiervan kunnen we... Filip, wil je iets zeggen daarover? Ah ja, zeg maar hoor. Ja.
Wat is eigenlijk heel simpel en kort. Ik vind dat beter past in de gemeenteraad dan in de OCMB-raad. We willen ons met de naam Voor Markendal openstellen voor een breder publiek, maar weliswaar nog altijd met een liberale toets. En daardoor hebben we in de partij gekozen voor Markendal.
Oké. Puntje 2 is de goedkeurend verslag voor de zitting. Kan dit verslag goedgekeurd worden? N-VA?
Akkoord.
Open VLT? Nee, Voor Markendal?
Akkoord.
CD&V?
Akkoord.
En kom op, Markendal.
Wij gaan het verslag goedkeuren, maar we zouden graag hebben dat de volgende keer toch het puntje Malzakstraat geagendeerd wordt, zoals vorige keer beloofd.
Maar dat komt bij de mondelinge vragen.
Ja, het was beloofd voor geagendeerd te zijn, als agendapuntje.
Ah, oké.
Het komt sowieso straks terug, dus alles wat je inhoudelijk zou willen weten zal straks behandeld worden.
Oké. Puntje 3 is de toelichting over de fusie van de politiezones Brakel, Oorbeke, Markendal, Zwalm en Vlaams Ardennen. Graag het woord aan onze burgemeester.
Wel, ik ben trots en blij om vandaag onze nieuwe korpschef te mogen voorstellen. Dat is Frederik Delmotte, iemand die heel erg betrokken was in Vlaams Ardennen, die ook heel erg betrokken was bij het pretraject van de fusie. En ik stel voor dat we eerst luisteren naar Frederik, die een kleine toelichting gaat geven over het fusietraject. Ik vind het belangrijk dat de gemeenteraad daar ook bij betrokken wordt. In principe is dat een beslissing van de politieraden. Die politieraden hebben het licht op groen gezet, zoals dat iedereen weet. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier ook toch nog toelichting krijgen over wat het voor onze gemeente allemaal inhoudt. Dus ik ga het eerst woord geven aan Frederik.
Dank u wel, burgemeester. Misschien van de gelegenheid gebruik maken om het toch eens kort voor te stellen. Frederik Delmotte, 47 jaar jong, hè, zoals u wil. Ik woon in Oudenaarde. Ik heb na mijn studies in Gent, criminologie, heb ik even in de private sector gewerkt en vervolgens toch bij de politie gekomen. Mijn pa was ook bij de politie en ja, bloed en de genen en dergelijke. Ik ben begonnen als inspecteur in de politiezone Ronse. Heb ik een zestal jaar ongeveer gewerkt. Ik heb vervolgens kunnen sprong maken op basis van diploma en commissaris worden bij de federale politie in Oudenaarde. Dan naar de Vlaamse Ardennen, verschillende functies bekleed, dan hoofdcommissaris kunnen worden, dat is een notendop, en dan deelgenomen aan de selectie voor de korpschef van Brakel. En sinds 19 januari die eet afgelegd. Dus ik ben eraan begonnen en ik geef graag een woordje uitleg over het fusieverhaal, hè, de historiek ook een stukje, ook over de waarom voornamelijk, is voor mij van belang. U kan het hier zien, de why van het verhaal wordt soms al vlug aan voorbij gegaan. Is een fusie wel nodig? Hè? Fusie is bijna een modewoord geworden. Waarom doen we het bij de politie? Het eerste aspect is dat de maatschappij zeer volatiel is. Daar bedoel ik mee dat het zeer vlug verandert. Dat heeft een impact voor ons. Hè. Vandaag staan de boeren op straat en we moeten een antwoord kunnen bieden aan bepaalde zaken. Hè. Dat is het niveau onderhandelen, niveau wegen vrijhouden. Plots, Ronde van Vlaanderen zijn klimaatklevers. Het courante cashverhaal verandert in de... in cyber en in bitcoins, en dat kan ook gestolen worden. En politie moet zich kunnen aanpassen, politie moet zich kunnen specialiseren om dit alles in goede baan te leiden. Zoals gezegd, de criminaliteitsvormen veranderen, worden complexer. Wat vroeger gebeurde op café, gebeurt nu op internet of op andere locaties, een internationaal karakter, en dat komt allemaal bij ons terecht. Een ander aspect is de evenwichten tussen de federale politie en de lokale politie. Het komt regelmatig eens in het nieuws dat budget, mensen, middelen bij de federale schaars zijn. En dat leidt tot een verschuiving. Hè. Bepaalde zaken die vroeger voor de federale politie waren, niveau financiële criminaliteit, verschuiven naar de lokale politie, komt bij ons terecht, bij de recherche. Hè. We krijgen meer werk. We moeten streven naar een robuustere organisatie om eigenlijk als politiezone ook interne uitdagingen aan te kunnen. Mensen die... een arbeidsongeval hebben, ziekte, die uitvallen moeten we kunnen opvangen. Hè. In een groter korps gaat dat beter. Ook externe uitdagingen, bijvoorbeeld een fenomeen van autodiefstallen. Als groter korps kan je vlug een fenomeenploeg op de poot zetten. Pardon. Wat het ook belangrijk is, dat we als politiezone groeien om een aantrekkelijke werkgever te worden in dit verhaal. Het is zo dat er eigenlijk politiemensen tekort zijn. Met andere woorden, alle politiezones zijn conculega's. Hè. Als er mensen afstuderen, proberen wij die allemaal binnen te halen. En de bevolking verwacht een professionele politie, dat is vrij duidelijk. En de kwaliteitsvolle ondersteuning van onze medewerkers intern, ook voor hen is het zeer complex. Die hebben echt behoefte aan veel opleiding en bijscholing. Er is ook zoiets, verwachting van de stakeholders. Ik heb het een stuk vertaald, de verwachting van bestuurlijke overheden, burgemeesters onder andere. In dat verhaal is ook benoemd geweest. Men verwacht een betere dienstverlening. Niet meer blauw op straat, dus niet meer combis, maar wel mensen met meer specialisatie, met meer kennis van zaken nog. Ook behoud van lokale verankering komt voor in deze denkoefening. Dus we willen zeker de mensen, heel concreet de wijk, interventie, onthaal, mensen die het terrein kennen, die de inwoners kennen, willen we behouden. Dus dat de wijk blijft in zijn huidige formaat. Behoud van zeggenschap, een politiecollege is de korpschef met de burgemeesters. In deze huidige formatie is dat ikzelf dan met de 4 burgemeesters van de politiezone. Maar in het fusieverhaal komen de burgemeesters bij. Hoe gaat iedereen zijn inspraak blijven behouden? Hoe gaat dat democratisch blijven gebeuren? Dat is ook een vraag van burgemeesters. Kan ik inspraak behouden in een groter geheel? Begeleiding van medewerkers. Bij ons mensen bestaat er ook een vorm van vrees. Verandering is een vorm van vrees. Wat betekent dat voor mij? Ik werk in Brakel, ik ga met de fiets naar Brakel, moet nu naar Oudenaarde gaan, naar Ronsen gaan. Wat is het gevolg voor mij? En finaal, de kostprijs moet beheersbaar blijven. De historiek misschien eens. Sinds 2020 is dit al op tafel gekomen, een fusieverhaal. Kunnen we de uitdaging van de toekomst aan, moeten we niet groeien als politiezone? Er is een grote verkenning geweest met de Vlaamse Ardennen, Brakel, Ronsen, zelfs Gerardsbergen-Zottegem. En finaal is het gebleven tot gesprekken tussen Ronsen, Vlaamse Ardennen en Brakel. Er is besloten geweest om te kijken, kunnen we een haalbare studie uitvoeren? Met andere woorden, wat betekent dat voor de politiezones? Is er een match? Er werd toegewezen aan Idea Consult, dat is een bedrijf dat samen met professor Jelle Janssens, eigenlijk de opvolger van Bruijs de Ruiver aan de UGent, dat een goede baan heeft geleid. Ze hebben een conclusie voorgesteld en nog bijkomend een analyse gedaan, financieel en vastgoed. Een eindconclusie is er gekomen in september 2022. En eigenlijk, heel simpel gezegd, kwam het erop neer dat een fusie en het fusietraject van de 3 politiezones een goede kans op slagen had en de nodige uitdagingen voor de toekomst ging aankunnen. Los van dit alles durf ik wel te zeggen dat de gesprekken traag en moeizaam verliepen. En op een bepaald moment is de gouverneur een stuk ingeschakeld als moderator. Die heeft ook iets meer gezag en die kan vlug een agenda bepalen, iedereen samenroepen en bepaalde drempels overwinnen eigenlijk. En dan was er 25 oktober 2023 ondertussen, we zijn begonnen in 20, een principesakkoord bereikt. En dat was eigenlijk over die 6 punten, dat is wel van belang, daar kom ik terug ook. Dus punt 1, eigenlijk, we willen een fusie. Toekoer, fusie, we begrijpen het verhaal, we willen dat. Punt 2 gaat over de verdeelsleutel. Politiezone Brakel kende vroeger een vaste verdeling, en politiezone Vlaams-Ardennen kende zeer variabel. Met andere woorden, bijvoorbeeld, fictief nu, Oudenaarde heeft een voetbalploeg en die speelt veel risicomatchen, die vergt veel politie, die hebben veel evenementen, die gaan meer betalen. Gaat een stukje betalen op basis van het gebruik van politie. Er moest een match komen tussen Vlaams-Ardennen en Brakel en Ronsen. En werd besloten om een verdeelsleutel een stuk te behouden op niveau inwoners. Hoe groot ben je als gemeente of als stad? En wat is je werklast? Wat vraag je van politie? Op niveau verkeersongeval en andere zaken. Er was een principieel akkoord over een overgang over 2 legislaturen. 2+10. De wetgeving zegt, als er een fusie is, mogen de deelnemende gemeenten niet gedurende 2 jaar niet minder betalen dan voorheen, dan voor de fusie. En de bedoeling was, omdat er toch een verschuiving ging komen en wie betaalt wat, dat we dat gingen splitsen over 12 jaar. Dus na 12 jaar ging het maximaal in werking zijn de nieuwe verhoudingen. Er was een akkoord over de waardering en overname van onroerend goed, de gebouwen. Wat is wat waard? Hoe gaan we dat vereffenen onderling? Er was een akkoord over het organisatorisch concept van de lokale verbondenheid. Met andere woorden, zoals ik al zei, dus de mensen die de streek kennen, die de mensen kennen, moeten behouden blijven. En we gaan decentraal centraliseren. Dus we gaan specialiseren, fictief nu, de recherche samenbrengen, bijvoorbeeld in Ronsen. Maar de gebouwen zijn allemaal vol. Dat betekent dat de verkeersdienst dan misschien komt naar Brakel. Dat je hebt niet meer plaats over dan de huidige gebouwen, dus decentraal samenbrengen. Niet in 1 gebouw, maar verschillende locaties, verschillende functies samenbrengen. En er was het akkoord over het projectleiderschap van de korpschef van de Vlaamse Ardennen om dat in goede banen te leiden.
Hm?
een stuk plastisch en bereikbaar. Ronsen valt eraf. Wat was het probleem? Er was besloten om symbolisch naar het college van burgemeester en schepen te gaan voor dit symbolisch laten goedkeuren, zoals de burgemeester zei. Eigenlijk de gemeenteraad moet dit goedkeuren, of de politieraad beter gezegd. Overal is het gepasseerd bij het college van burgemeester en schepen, behalve in Ronsen. Die hebben bijkomende eisen gesteld. Dat heeft geleid tot een spoedvergadering bij de gouverneur. En er was discussiepunt omtrent de waarde van het hoofdcommissariaat de Oudenaarde. Dat heeft te maken met de formule van erfpacht. En Ronsen wou in feite niet echt centraliseren, tenzij bij zichzelf. Heel kort samengevat. Dit heeft geleid tot bijkomende politiecolleges, zowel bij Vlaamse Ardennen als bij Brakel. Verschillende malen de zaken herbekeken. En men dringt toch aan op die 6 principes die moeten worden gehandhaafd. Daar moeten we bij blijven. Ronsen blijft bij het standpunt, dus 3 wordt 2. 1 december, het 1 decemberakkoord, is er dan eigenlijk afgeklopt. Eigenlijk op dezelfde principes zoals waren afgesproken voorheen. Er is 2 maal politieraad geweest, zowel in Vlaamse Ardennen en Brakel, waarbij dat er overal finaal consensus was over het verhaal. Dit is een prognose van via de gouverneur. Om het heel eenvoudig te stellen, in de eerste versie hadden Vlaamse Ardennen, Brakel, Ronsen. Als je het bekijkt, heb je altijd een budget. Je krijgt een budget, dat is een stuk federaal en lokaal. De gemeenten passen bij. Als je dat vertaalt naar kop per inwoner, was eigenlijk Vlaamse Ardennen vrij goedkoop, €85 per inwoner, bij het begin van de oefening. Was Brakel halverwege, €95, en Ronsen €177. Dat betekent in een pot steken, een keer goed schudden en delen door 3. Rons ging in feite winnen, om het zo te benoemen dan in dat verhaal. En Vlaamse Ardennen ging veel betalen en Brakel een stukje. Nu gaan we terug naar een verhaal van 2 politiezones, Vlaamse Ardennen en Brakel. En als we handse oefening maken, eigenlijk gaat de politiezone Brakel een stukje minder betalen. Niet astronomisch minder, maar toch een stuk minder. En we blijven, dus het linker gedeelte, dus in de eerste 2 jaar, is eigenlijk het verhaal zoals het nu is. Ik heb gezegd, de eerste 2 jaar mogen we niet minder betalen dan vroeger, dan voor de fusie. En dan rechts zie je een stukje mindering van een aandeel van, dat is voor het zeggen, Markedal. Als je het bekijkt, gaat het van 7% naar, laten we zeggen, 5%. Waarbij dat je maximaal na je 12 jaar, die 2 plus 10, je 5% gaat bereikt hebben. Gaat eigenlijk per 10% dan opschuiven. Dus astronomisch is dat niet, maar het is ook wel voordelig. Patrimonium, dat was ook een heet hangijzer op met de gebouwen. Brakel heeft het gebouw in eigendom, hoofdgebouw in Brakel, afbetaald zonder schuld. Vlaamse Ardennen heeft in feite dan het hoofdgebouw in erfpacht, maar heeft alle wijkcommissariaten, Kluisbergen, Kruishem, Wortegem, Petegem, in eigendom. En de wijkcommissariaten in Brakel zijn in huur. Dat is van de gemeente in feite. We zitten bij de gemeente gehuisvest, behalve Brakel in het hoofdgebouw. Het is allemaal verrekend geweest. Er is ook bepaald geweest dat de boekwaarde van Oudenaarde dus wordt bevroren en wordt verminderd met 20%. En dan wordt er een betaling eigenlijk voorzien in het jaar 2028, wat ongeveer afgerond. 1,8 is ten voordeel van Brakel. Het zal iets stijgen wegens de indexering nog, omdat Oudenaarde bevroren is en de rest niet. Maar dus er komt nog een stukje geld tegemoet richting Brakel. Wat wil ik nog zeggen? We zijn eigenlijk dus gestart echt 1 december officieel. Een go, we gaan ervoor, politieraad. We zijn dan met nu nog intern en extern een traject af te leggen. Eind december hebben de voorzitters van de politieraad, van de politiecollege, excuseer, van Brakel en Vlaamse Ardennen aan de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken de vraag gesteld tot de fusie. Dat is nu ongoing. Dat is een proces met 2 KB's. En dat is eigenlijk een soort tijdsas die ik heb opgemaakt. Dat is zeggen, januari zijn we nu. December moeten we ongeveer landen, want januari, 1 januari 25 zijn we 1 politiezone. Dat is de bedoeling. Er zijn 2 KB's nodig, besluiten nodig van de koning in dit verhaal. KB1, KB2. KB2 is in feite de start van de nieuwe politiezone. En bij KB1, die verwachten we februari, maart, volgens de info van Binnenlandse Zaken. Dat betekent voor de politieraad, dat de huidige politieraad eigenlijk in lopende zaken gaat. Niks meer beslist, maar eigenlijk afhandelen wat er af te handelen is. En er wordt een nieuwe dan gemaakt op basis van de gemeenteraad, die wordt herverkozen, een nieuwe politieraad. En die krijgt bepaalde opdrachten uit te voeren. Ik heb die eens opgesomd, maar het gaat eigenlijk over alles terug op poten zetten. Terug een ambt openverklaren met een nieuwe korpschef van het verhaal. Een nieuwe secretaris aanduiden. Bijzonder rekenplichtige, de naam, de maatschappelijke zetel. Allemaal details die het verhaal eigenlijk eigen maken. Maar het wordt nog een druk jaar dit jaar, sowieso voor ons. links heb je eigenlijk dan ons verhalenstuk intern. We werken met een 12-tal werkgroepen, die moeten alles vormgeven, aftoetsen, dus Vlaamse Ardennen en Brakel, om te komen tot een geolied geheel in het begin van 2025. De BOC's, het bijzonder overlegcomité's, en de vakverenigingen, de vakbonden, die ook nog eens moeten aftoetsen of alles conform hun inzichten verloopt. Het wordt een druk jaar met vele uitdagingen en het zal vlug 25 zijn, vrees ik. Dank u. Zijn er specifieke vragen rond dit thema?
Ja, dank u, korpschef. Ik wou misschien nog even toevoegen. U bent uw presentatie begonnen in 2020 en dat was inderdaad de formele start van de onderhandelingen. Maar voor de gemeente Markendal begon het proces eigenlijk al terug in 2012. Ik herinner mij, toen dat wij begonnen als bestuursploeg, had ik een gesprek met de vorige burgemeester. Dus de burgemeester voor mevrouw Van de Katzijnen was toen nog Peter Tiempont, die mij zei, als je één ding zeker moet proberen te realiseren, dan is het de fusie van de politiezones. Dus voor ons is het verhaal eigenlijk al begonnen in 2012. En is er al een gans informeel voortraject gaande geweest, dat niet evident was. En u bent zeer actief betrokken geweest bij het formele traject. U hebt gezien hoe moeilijk dat het was. Frederik heeft, denk ik, nog in beschaafde termen de hele procedure uitgelegd, maar op bepaalde momenten zag het er echt wel somber uit. Dus ik denk dat wij als ganse gemeenteraad, als gemeente Markendal, uitermate tevreden mogen zijn dat die fusie er eindelijk is. Ik wil ook de gemeenteraad bedanken. We hebben ons op verschillende malen de laatste... Hoeveel jaar is het? Bijna 10 jaar. Positief uitgesproken of onze steun uitgesproken voor die fusie. Ik denk dat toch vandaag, of en zeker op 1 december toen het akkoord werd gesloten, dat hier toch een historische mijlpaal betreft voor onze gemeente. En ik wil de korpschef ook bedanken voor zijn zeer actieve rol in dit verhaal. En dan herhaal ik graag de vraag. Zijn er nog vragen?
Herman? Ik ga misschien dezelfde vraag stellen die ik gesteld heb op de politieraad. Is er voor Ronse nog mogelijkheid om in de toekomst toe te treden?
Wat Ronse betreft, Frederik heeft het heel mooi verzinnenbeeld. Ik betreur het. Ik vind het enorm jammer, want ik denk dat het voor de zone veel beter was geweest. En ik denk dat ik daar niet alleen sta met die mening. Ik denk dat ik spreek namens alle burgemeesters. Dat we eigenlijk een 3-politiezone of een politiezone met 3 hadden kunnen realiseren. Ik denk dat dat voor de slagkracht beter was geweest, voor de schaalgrootte beter was geweest. Maar ook geografisch voor Markendal was dat beter geweest. Ik hoef het niet uit te leggen. In een zone met 3 kwamen we heel centraal te liggen. Dus dat is per definitie beter voor de dienstverlening. Ik ben er zelf ook van overtuigd dat voor ons een goede zaak was geweest, mochten zij meegestapt zijn. Maar goed, ik moet de rekening van Ronsen niet maken. Ik heb respect voor hun beslissing. Ze hebben op basis van hetgeen dat voorlag beslist om niet mee te doen. Ik heb daar respect voor. Ik zou ook niet graag hebben dat zij zich moeien met ons beslissingen. Dus omgekeerd ga ik dat zeker ook niet doen. Dan concreet antwoord op uw vraag. Is er nog een mogelijkheid? Ja, die mogelijkheid bestaat altijd, maar natuurlijk, dat zal op basis van andere voorwaarden zijn. De voorwaarden die nu onderhandeld zijn, en je ziet van waar dat we kwamen, wat er moest bediscussieerd worden, patrimonium, maar ook ja, de ene zone was schuldenvrij, de andere niet, ene gebouw in erfpacht, andere in eigendom, al die zaken, dat is niet evident. Dat is een geven en een nemen geweest. Die heeft tot dit resultaat geleid. En ik denk dat het voor ons heel moeilijk wordt om nu opnieuw te gaan onderhandelen, want uiteindelijk heeft Ronsen geen alternatief op dit moment. Ofwel blijven zij een 1-stadszone, want dat zijn ze. Dus zij delen dat niet met andere gemeenten. Ofwel willen zij alsnog in een groter geheel opgaan, maar dan moeten zij opnieuw kijken naar de vernieuwde politiezone, die trouwens Vlaamse Ardennen zal heten, als ik dat al mag zeggen. Ik weet het niet. Het mag er nog niet zijn. Of iets anders. Maar goed, dus als Ronsen wil toetreden tot die nieuwe zone, ja, dan hebben ze natuurlijk geen onderhandelingsmarge meer. Ik verwijs bijvoorbeeld naar 1 hangbare praktijk die er is. Dat is dat de gebouwen die eigendom zijn van de bestaande politiezones om niet worden overgedragen aan de nieuwe zone. Om niet betekent voor niks. Nu, wij hebben de zones gecompenseerd. Brakel, we hadden dus geïnvesteerd in een gebouw dat bij de 6 miljoen waard was. Wij krijgen dat geld terug, ons deel. Ja, ik kan me niet voorstellen. Ronsen kreeg dat geld ook terug. Ik kan me niet voorstellen dat dat nog zal gebeuren in een toekomstige deal. Maar nog eens, ik denk dat Ronse zijn eigen afwegingen moet maken. Ik denk dat wij ons daar niet mee te moeien hebben. Theoretisch kan het nog. En ik hoop dat het ooit nog gebeurt. Maar die onderhandelingen zullen er nu zeker niet makkelijker op worden, denk ik.
Als het nog mag, inderdaad, binnen het politielandschap verwachten we dat er nog fusies zullen volgen. Hè? Dat de gewenste grootte van een politiezone nog zal groeien, omdat alles complexer wordt, dat de schaalgrootte blijft stijgen. En inderdaad, zoals de burgemeester zegt, eigenlijk zit er een stuk geografische vangen dan tussen Wallonië en tussen onze politiezone. Dus volgens mij komen er nog gesprekken. Is het niet met ons, is het met een andere politiezone dan, weliswaar.
Zijn er nog vragen? Ik denk niet dat we dit punt afsluiten, voorzitter.
Nog eens, dank u wel aan de korpschef om tot bij ons te komen voor de uitvoerige toelichting. Dank u wel. En dan gaan we verder met punt 4, kennisname en verlenen van een advies over de voorstellen tot territoriale wijziging van de hulpverleningszones in de provincie Oost-Vlaanderen. Graag het woord aan onze burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Dit punt betreft inderdaad een kennisname, maar ook een advies geven met betrekking tot gemeentes die willen veranderen van hulpverleningszone. Hulpverleningszone, brandweer, omwille van fusieredenen of omwille van het feit dat men denkt elders gelukkiger te zijn. Wij moeten daar eerst als gemeente een advies over geven en dan gaat dat naar het provinciaal raadgevend comité, waar alle burgemeesters zijn vertegenwoordigd. En dat raadgevend comité vindt plaats onder het voorzitterschap van de gouverneur. Vandaag zouden we willen vragen om een positief advies te geven aan de vragen van die gemeente.
Oké. Als er geen vragen zijn, kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Voor Markedal.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op, Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 5 is de buitengewone algemene vergadering van Sociaal Verhuurkantoor Zuidoost-Vlaanderen op 5 maart 2024. Goedkeuring agenda. Kan deze agenda goedgekeurd worden? N-VA.
Akkoord.
Voor Markedal.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op Markedal.
Akkoord.
Oké, dit punt kan goedgekeurd worden. Puntje 6 is de goedkeuring in gebruikname vastgoedinformatieplatform en vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Graag het woord aan onze schepen van Financiën, Filip Meijerhagen.
Ja, dank u, voorzitter. Eigenlijk gaat het om een uitbreiding van een reeds bestaand reglement, retributiereglement, dat we goedgekeurd hebben hier in de gemeenteraad op 30 mei 2023. Maar het is een uitbreiding met het vastgoedinformatieplatform, of het VIP. Dat is niet de VIP van op de koers, maar vastgoedinformatieplatform. Dus het decreet vastgoedinformatieplatform werd op 22 december 2023 finaal goedgekeurd door de Vlaamse regering en trad in werking vanaf 1 januari. Het is logisch, denk ik, dat de aanvragers eigenlijk de vraag hebben om de informatie over onroerende goederen van verschillende overheidsinstanties, waaronder ook de gemeentes, om die centraal en gebundeld te ontvangen. Als gemeente, als bestuur, vinden wij dat ook wel belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed. De gemeenten, alle gemeentes, zijn op zoek naar een efficiënte, zo efficiënt mogelijke manier om het verlopen van het verzamelen van die informatie veilig te laten delen. Het vastgoedinformatieplatform, wat is dat precies? Dat is een elektronisch informatiesysteem om vastgoedinformatie te ontsluiten, om dat samen te voegen en om het ter beschikking te stellen en uit te wisselen tussen aanleverende entiteiten en aanvragers. Het vastgoedinformatieplatform wordt beheerd door het Vlaams datanutsbedrijf, genaamd Atumi. En dat is zoals het geregeld is in decreet van 22 december 2023. Het verzamelen en het ontsluiten van vastgoedinformatieplatform van vastgoedinformatie en het samenvoegen van die vastgoedinformatie in een product of in een dossier op verzoek van de aanvragers, dat brengt voor de gemeente toch een administratieve last en een bijhorende kost met zich mee. Dus eigenlijk is dit een beetje de aanpassing van het reglement, want het reglement op zich is nog altijd hetzelfde, met dezelfde retributie. Dus het voorwerp is de aanvraag, product, vastgoedinlichtingen, zoals vermeld in hoofdstuk 8. Retributie, per kadastraal perceel wordt vastgelegd op 100 euro. Dat was in het reglement van 30 mei ook al het geval. De aanvrager dient weliswaar slechts eenmaal de retributieprijs voor een aanvraag te betalen per groep van 5 kadastrale voorwaarden, percelen, op voorwaarde dat de percelen aangrenzend zijn, de percelen binnen eenzelfde gemeentelijke grens liggen en er maximaal op 1 perceel een gebouweenheid geregistreerd is. Dus graag jullie goedkeuring voor dit reglement. Dus wat er gebeurt, het reglement van 30 mei wordt bij deze vervangen door het reglement van 30 januari.
Oké, bedankt voor de toelichting. Zijn er over vragen? Als er geen vragen zijn, kunnen we overgaan tot de stemming. N-VA.
Akkoord.
Voor Markendal.
Akkoord.
CD&V.
Akkoord.
En kom op Markendal.
Akkoord.
Zie, dit punt kan goedgekeurd worden. Dan zijn we al bij het puntje 7, mondelinge vragen en mededelingen. Zijn er vragen vanuit de raad, Simon en Herman? Er was al een eerste vraag van Steven over de maalzaak. Dat gaan we eerst behandelen.
Ja. Ja. Dus de vraag was de kostprijs van de maalzaak. Ik doe mijn bril af, anders zie ik niet ver. Dus de kostprijs hebben we nu uiteraard volledig ontvangen. Dus dat is in de gemeenteraad van 19 december dat die vraag gesteld werd. Ik zal alle kosten overlopen. Werken, diensten in uitvoering via Solva, dus dat is de instantie die ons daarbij heeft begeleid. Ruwbouw en afwerking, 3.326.324 euro. Elektriciteit, 382.349. PV-panelen, 46.064 euro. Sanitair en centrale verwarming, 417.225. De lift, 29.000 en oneffen. Diverse posten, 810.000. Erelonen van de ontwerper, 336.000. En dan Solva en de veiligheidscoördinator, 64.422. Het totaal, exclusief BTW, komt dan op 5.410.703 euro. Met BTW is dat 6.494.685 euro. Daarnaast zijn er nog een aantal werken bijgekomen, dus bijvoorbeeld de opstart van het wifi-netwerk, de configuratie en de telefoonlijn voor een bedrag van 18.224. Schilderwerken van bureau, 1.037 euro. Bijkomende kosten voor het badge-systeem, 2.966 euro. Akoestische gordijnen, doeken en lamellen, 16.854. Extra aanleg van buiten, onder andere de talus, 16.494. En dan inrichtingen en materiaal van het gebouw. Dat is meubilair, tv-schermen en zo verder. Dus, en dat is een bedrag van 45.794. In totaal, inclusief BTW, is 101.372. Dus als we die twee bedragen samentellen, totale kostprijs inclusief BTW, 6.596.058 euro.
Kunnen wij die lijst een keer krijgen ook? Want anders moeten we terugluisteren naar het verslag.
Ja.
Dat zou makkelijker zijn.
Ja. Ja,
dank u wel. Mocht ze gewoon mailen.
Wat blieft?
U mag ze gewoon mailen.
Dank u. Oké. En er was ook nog een puntje over de milieuverontreiniging.
Ja. Dat is dus de milieuverontreiniging in Puttenen. We hebben van onze ambtenaar milieu een tijdlijn gekregen over wat er allemaal gebeurd is en wanneer dat gebeurd is. En ik wil bij deze eigenlijk onze milieuambtenaar volledig uit de wind zetten. Maar aan jullie uiteraard om dit te beslissen. De tijdslijn, hier komt ze. Vrijdag 7 april. Een mail naar omgeving voor mazoetgeur. De mail werd doorgestuurd naar Stefan Torps, toezichthouder milieu voor onze gemeente. Antwoord van Stefan Torps, plaatsbezoek in de volgende week. Dus dat is allemaal op vrijdag 27 april. Het eerste plaatsbezoek vindt plaats tussen 27 april en 21. De juiste datum hebben we niet, maar het tweede plaatsbezoek is gebeurd op 21 april. Dus in de buurt om om de mazoetgeur na te gaan. Conclusie, Puttene 33, kaartje in de bus voor contactopname. Op 30 augustus is er een verzending van een officiële aanmaning dat de mazoettank moet gesaneerd worden tegen 30...
Sorry dat ik u even onderbreek, maar het gaat hier eigenlijk over persoonsgegevens en privacy en zo, dus...
Ik zal geen naam... ik ging die namen niet noemen en ben erover gaan. Oké, mijn excuses.
Anders moeten we dat in een grote zitting verder doen.
Dus we... Nee, dat is goed. Dus we schrappen de naam... dank u, voorzitter, voor deze mooie opmerking. Dus waar zaten we? 30 augustus, verzending van officiële aanmaning dat er moet gesaneerd worden tegen 30 september 2023. Op 20 september 2023 is er telefonisch gesprek met de eigenaar. De eigenaar heeft iets meer tijd nodig om alles geregeld te krijgen. 30 september, de eigenaar brengt ons op de hoogte dat geregistreerd technicus de stookolietank zal verwijderen. Wat dat uiteraard zeer goed is, maar er moet gesaneerd worden daarvoor. Nu, wat blijkt achteraf, ik ga dat ertussen voegen, dat de tank na 30 september 2023 nog gevuld werd. Wat dan natuurlijk eigenlijk een heel grote fout is van de eigenaar, maar het is tegelijkertijd ook een fout van de mazoetleverancier, want die mazoetleverancier heeft een mazoettank gevuld die niet gekeurd is. Wat dat uiteraard verboden is. Dan maandag 4 december. Melding door een buurtbewoner van mazoetgeur in Puttene via 3P. Dat is zeer goed gedaan, uiteraard. Maar die melding via 3P dat komt niet rechtstreeks terecht bij onze milieuambtenaar. Dat is eigenlijk een jammer toeval. De mail naar de omgeving om 18:27 in Puttene komt er voor een sterke mazoetgeur. Dus dat gebeurt ook op maandag 4 december. Op dinsdag 4 december is onze milieuambtenaar op verplaatsing voor een webinar, waardoor dat zij uiteraard op 5 december niet aanwezig is. Dan is er de vraag van een buurtbewoner om in Puttene een plaatsbezoek te doen voor sterke mazoetgeur. Om 11:30 op 5 december... mail politie naar omgeving betreffende plaatsbezoek Puttene. Geen mazoetgeur vast te stellen. Telefoon naar onze milieutoezichthouder. Vraag tot plaatsbezoek. Telefoon van brandweer ter plaatse. Woensdag 6 december. Plaatsbezoek van milieuambtenaar en toezichthouder. Overleg met de eigenaar. Het doorgegeven schadegeval aan OVAM en aangetekend schrijven en aanmaningen. Donderdag 7 december opmaak en doorsturen van burgemeesterbesluit. De week van 15 december aanstellen van een bodemdeskundige door de eigenaar. Eind december vraag van eigenaar opstartend dossier. 4 januari ontvangst verkennend bodemonderzoek. 15 januari opmaken overeenkomst tussen eigenaar en Promas navragen. Verzekering omtrent mogelijke tussenkomst voor de schade. 22 januari na ontvangst van de ondertekende overeenkomst opstart van het dossier, prioritair omwille van overlast in naastliggende woningen. Dus bij deze nogmaals de nadruk dat eigenlijk alles verlopen is zoals het moest verlopen. Een aantal jammerlijke omstandigheden, zeker en vast doordat die tank nog opgevuld werd na 30 september. Fout van de eigenaar daar en zelfs ook een fout van de leverancier. Want het was een niet gekeurde mazoettank.
Ik voel hier veel paraplu's open gaan. Alles is vlot verlopen, maar hoe komt het dan dat de eerste melding in april gebeurt en dat pas in december, eigenlijk bij een tweede dringende melding, door de bewoners zelf, pas actie ondernomen wordt eigenlijk? En het te verschuilen achter een toezichthouder die weliswaar extern is, maar die volgens mij toch onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Dus de opvolging zelf moet ook bij het gemeentebestuur blijven. Ook al is een externe toezichthouder, er dient toch wel een communicatie te zijn tussen beiden, plus de opvolging van hoe zit het, wat gebeurt er, wanneer gebeurt het. Zeker bij mazoetlek, mazoet verontreinigt het water, het grondwater ongelooflijk snel en ongelooflijk ver. Dus ik vind, als je durft zeggen dat er vlot gehandeld is en dat er gehandeld is gelijk ze moeten, ja, dan kan ik mij toch heel moeilijk mee akkoord verklaren. Zie.
Ja. Wel, ik begrijp uw opmerking, maar ik wil dat toch even nuanceren. Dus op 7 april, ten eerste onze toezichthouder en onze milieuambtenaar, die werken nauw samen, dus daar is wel degelijk een goede communicatie, want die werken nauw samen. Maar wat dat er is, dat is een procedure die loopt van 7 april tot, laten we zeggen, tot 30 september, waarin dat er dus plaatsbezoeken zijn geweest, waarin dat er gevraagd werd aan de eigenaar om te saneren, waarin dat er een officiële aanmaningen gekomen zijn opnieuw om te saneren tegen 30 september. Dus dat is natuurlijk wel zo, vind ik ook, dat onze ambtenaar zijn bed niet kan opmaken daarnaast. Eigenlijk wordt er gevraagd en wordt er dan ook verwacht dat er zal gehandeld worden. Dan op 30 september brengt dus de eigenaar ons op de hoogte dat de stookolietank zal verwijderd worden. Nu, als hij ons daarvan op de hoogte bestelt, dan gaan wij er ook vanuit, uiteraard, dat die zal verwijderd worden. En wisten wij ook niet dat die tank naderhand nog zou opgevuld worden. Dus ik begrijp je opmerking, maar ik vind niet dat er hier veel paraplu's opengaan. Dat zijn de feiten. Zeker tussen 7 april en 30 september is alles verlopen. Als wij thuis een rekening moeten betalen, dan gaan die mensen die de rekening sturen ook niet bij ons komen staan voor ze te betalen. Ik denk niet dat wij hier paraplu's openen. Dat is gewoon de normale gang van zaken.
Waarom dan in december, als uiteindelijk de brandweer erbij gehaald wordt en de politie, dan gaat het plots wel vrij snel. De brandweer is gewoon toegang genomen tot de woning, die een mazoettank direct afgekoppeld, leeggemaakt en weggedaan. Dus dan pas is het eigenlijk in een stroomversnelling geraakt en is eigenlijk het probleem aangepakt. Met mensen aanschrijven en aanmanen, als dat niet de juiste personen zijn, gelijk dat gebleken is, dan kunnen we dat tegenkomen. Buiten als je dan effectief handelt, dringend handelt en zegt van kijk, brandweer erbij, politie erbij, dan lukt het blijkbaar wel.
Ja, er is op 7 april ook onmiddellijk gehandeld. Hè? Er zijn ook plaatsbezoeken geweest. Je kunt dat toch niet ontkennen?
Ja, nee, ik ga niet ontkennen. Een plaatsbezoek bij de mensen gaan vragen, dat moet je in een tank saneren.
Ja. Dat is toch zo?
Oké, okay, het punt is gemaakt, denk ik. We kunnen blijven pingpong daarover. Oké. Okay. Dan was er nog een vraag van Herman. Of Simon, mag kiezen wie dat er eerst...
Ik stel vast dat de werken aan de Fremistraat begonnen zijn. Mijn eerste vraagje is, wat gaat er daar verder nog gebeuren naar werken toe? En de tweede, normaal gezien... Zouden de werken aan de Eikenberg nu al moeten bezig zijn? Ik hoor dat die zouden uitgesteld worden tot na de Ronde van Vlaanderen. Is dat waar of is er een andere reden?
De Fremistraat, daar komt er geen riolering. Daar is enkel de toplaag vervangen. En dus nu hebben ze een stuk fundering waar dat slecht was vervangen. Dus komt nog een toplaag en dan is de Fremistraat afgewerkt. In de Fremistraat zijn er IBAS voorzien. En de Ronde van Vlaanderen passeert vandaag...
Mag ik nog op de Fremistraat terugkomen? Ik zie dat er boordgoten gelegd worden, maar dat is niet over de volledige Fremistraat. Alleen een kort eindje, zie ik. Is dat juist?
Ja, dat kan. Ja, enkel in het begin waarschijnlijk. Op het einde... Het zat er vroeger ook geen, waarschijnlijk. Het is de oorspronkelijke toestand herstellen.
Ja.
En de Ronde passeert van het jaar niet over de Eikenberg. Ik denk dat ze de Kapellenberg doen. Dus een kwakkel die rondgaat, maar ik weet niet hoe dat komt. Ja.
Maar hoe komt het dan... Wat is de echte reden dat het uitgesteld is?
Het weer zeker, ja.
Toch gezegd dat de werken
een
week, aan...
Een week, ja, de sneeuw en ja. Friesverlet, weerverlet. Ja. Dus niet uitgesteld, en, ja. Ze hebben een termijn dat ze moeten... een bepaald aantal werkdagen... Ja, daar ben ze moeten hun werf af hebben.
Door de natte winter dan?
Ja, waarschijnlijk. Ja. Ik kan nog een navraag doen.
Allee, vooruit. Dank u wel.
Oké. Dat was een vraag van Simon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat eigenlijk over de wateroverlast die veroorzaakt wordt door erosieproblemen op de Markenweg, de Marken. De problematiek is ook besproken, heb ik gelezen, in het Scheepcollege van 8 januari, puntje 25. De problematiek is denk ik wel duidelijk. Kort gezegd, het ruilverkavelingsbaantje, de voetweg, er ontstaat daar een redelijk straffe water- en modderstroom die er gekanaliseerd wordt, tussen twee woningen ook terechtkomt. En bij overvloedige regenval krijg je dan ook de zeeberm van die ruilverkavelingsbaan die het eigenlijk beheeft op verschillende plaatsen, dus doorbroken wordt, waardoor dat die water- en modderstroom via de laagst gelegen percelen zijn weg zoekt richting tuinen van een aantal bewoners. Dus daar zijn wel een aantal mensen die daar dus serieus last van hebben. Nu, een aantal bewoners hebben blijkbaar ook zelf al eigen maatregelen genomen. Een bermpje aangelegd om het water tegen te houden, een grachtje gegraven, om het eigenlijk zelf een beetje beter gecontroleerd te laten wegvloeien. Maar uiteraard is dat geen lange termijn oplossing en heeft de buurt dus ook maatregelen aan de gemeente gevraagd. Nu, op dat Schepencollege 8 januari is dat ook aan bod gekomen. Ik lees daar, en dat begrijp ik, dat er wel twee problemen reizen om dat op te lossen. Enerzijds dat de gemeente niet zomaar eenzijdig kan ingrijpen, gezien het over percelen gaan die niet op openbaar domein liggen. Dus die privégronden betreft, waarbij dat dus uiteraard op de goodwill zal en de medewerking zal moeten gerekend worden van die eigenaars. En daarbij vind ik ook wel belangrijk... is daar een van die landbouwpercelen ook opgehoogd, wat dan natuurlijk het probleem nog groter heeft gemaakt. Nu, mijn eerste vraag is een beetje daaromtrend. Hoe zit dat eigenlijk met die ophoging? Want als ik mij niet vergis, maar nu spreek ik met twee woorden, dacht ik dat die ophoging oorspronkelijk niet vergund was en dat daar een regularisatieprocedure voor opgestart was. Ik heb daar heel weinig van teruggevonden en ik zou een keer willen weten, klopt dat ook effectief? Is daar een realisatie voor aangevraagd en hoe ver staat men dan daarin? En is trouwens regularisatie een realistische uitkomst? Maar goed, laat het eerlijk zijn, als dat zo zou zijn, lijkt me dat toch wel een vrij gevaarlijk precedent, als je zomaar kunt beslissen van dergelijke zaken, of te gaan ophogen enzovoort, en als je dan ziet wat het teweeg kan brengen. Dus ik weet niet of ik daar juist in zit, maar ik zou wel graag daar een keer een beetje meer het fijne van weten, indien mogelijk. En dan lees ik daar ook een aantal maatregelen op korte termijn die zouden genomen worden. Er is ook sprake daar ergens van een hoop aarde die daar ligt, die daar niet zou mogen liggen op openbaar domein. Dat die zou moeten weggenomen worden door een buurtbewoner. Mijn vraag is of dat al effectief gebeurd is en op welke termijn, indien niet, op welke termijn dat ook effectief zou gebeuren. De mogelijkheid zou ook onderzocht worden om een gracht aan te leggen naast de ruilverkavelings, of naast het ruilverkavelingsbaantje. Ook daar is dit al bekeken ondertussen. Hoe ver zitten we daar? En dan uiteraard het overleg met de erosiecoördinator die gaat bekijken wat er dan effectief op terrein mogelijk is. En nadien uiteraard dat gaat overleggen met de buurtbewoners, wat dat zij dus kunnen doen, ook op hun perceel, of wat er daar kan gebeuren om die problematiek eigenlijk op te lossen. Nu, het lijkt mij interessant om daar toch wel een keer een vraag over te stellen nu vandaag, omdat we natuurlijk weten, periodes van hevige neerslag, veel water op korte termijn, dat zal steeds vaker het geval zijn. Dus het lijkt mij wel dat dergelijke problematieken in de toekomst niet meer echt uitzonderlijk zullen zijn, dat dat nog kan voorvallen en dat dat dus best ook zo snel mogelijk wordt aangepakt. Dus heel concreet, misschien mijn twee vragen. Eerst die ophoging waarvan sprake. Hoe zit dat daarmee effectief? En twee, de verschillende maatregelen. Hoe ver staan we daarin en op welke termijn ziet u dat eigenlijk opgelost raken? Ik zal het zo zeggen. Dank u wel voor uw antwoord.
Ja, dank u wel. Zeer terechte vraag. Een vraag die is gestart nadat ik telefoon had gekregen van enkele buurtbewoners. Ik ben een viertal weken terug, dus eigenlijk de week voordat het geagendeerd was op college, ter plaatse geweest, situatie gaan bekijken, betreft een problematiek die al tientallen jaren oud is, maar die verergert. Dus het betreft inderdaad aflopend water dat terechtkomt in kelders en huizen. Inderdaad, er is een ophoging gebeurd, dus dat maakt deel uit van een regularisatieaanvraag. Die wordt momenteel ambtelijk behandeld, dus dat betekent dat die nog niet voorgekomen is op het college. Moet nog voorkomen, de exacte datum kan ik jullie niet meedelen, dat ik een beetje af van de afhandeling in de administratie. Dan gaan wij ons daarover oordelen, dus ik ga daar nu ook nog geen uitspraken over doen. Ik wil dat concreet dossier zien. Twee, het is zeker zo dat daar een aantal maatregelen moeten genomen worden, maar dat het voor ons enorm moeilijk is als gemeente. Waarom? Omdat dat allemaal privé-eigendommen zijn en dat daar geen strook openbaar domein tussen zit. Mocht daar een strook openbaar domein tussen die landerijen en die huizen zitten, zou dat heel makkelijk zijn. Dan trek je daar een gracht, er zit een buis waar langs dat we kunnen afvoeren, maar dat is niet mogelijk. Dus dat betekent dat we eigenlijk volledig moeten rekenen op de goodwill van de betrokken landbouwers of perceeleigenaars. En dat is niet altijd zo'n evident proces. Klopt ook dat daar enkele mensen zichzelf al hebben proberen te beschermen. Wat ik begrijp, maar het zou toch goed zijn mocht daar een globale oplossing kunnen gevonden worden voor die problematiek in samenspraak met alle eigenaars en buurtbewoners. Wij als gemeente nemen daar het initiatief om daar te proberen in te bemiddelen. Maar verder dan dat gaat onze bevoegdheid of onze mogelijkheden niet omwille van het feit dat dat gaat om privéterreinen die grenzen aan andere privéterreinen. Wij hopen misschien dat die regularisatieaanvraag, dat is alvast wat ik hoop, misschien een stuk breekijzer kan zijn om daar wel een oplossing voor te vinden. Maar ik kan alleen maar de hoop uitspreken dat we daar komen tot een consensus. Dus ik denk dat het belangrijk is dat u die problematiek vandaag aanhaalt in de gemeenteraad. Dat zal misschien ook de eigenaars een beetje helpen om samen mee na te denken over een potentiële oplossing voor de buurt, want het is inderdaad een probleem.
Oké. Simon?
Ja, dank u wel voor uw antwoord. Ik had ook nog een tweede kleine vraagje. Ik weet niet of dat kan sluitend. Ja, maar het is eigenlijk iets heel kleins, maar vandaag is dat zo, en op andere gemeenteraden gebeurt dat ook wel vaker, dat we zien of dat we horen dat in het mondelinge gedeelte toch wel, denk ik, toch nu en dan een keer een interessante vraag wordt gesteld. Iets wat ik eigenlijk een keer... het is eigenlijk eerder een voorstel. Als je nu kijkt naar de verslaggeving van de gemeenteraad, dan zien we dat bij de mondelinge vragen er altijd verwezen wordt naar het audioverslag. Nu, we zijn dat gewoon, dat audioverslag. En in het kader van de werkdruk enzovoort, bij het opmaken van een verslag, ben ik daar volledig mee akkoord. Maar ik vroeg me eigenlijk af, ik merk dat bij voorbereiding van gemeenteraden, en ik denk dat het ook vooral belangrijk is als een burger een gemeenteraad wil beluisteren, dat je wel heel lang aan het zoeken bent in een audioverslag. En ik stel me de vraag, het is gewoon een voorstel, hè. Zou het geen optie zijn om bijvoorbeeld in een verslag, ik denk dat dat qua werkdruk wel meevalt, op het einde bij het mondelinge gedeelte misschien toch even heel kort eventueel enkel de vraag en de vraagsteller daarin op te nemen en eventueel een verwijzing naar de plaats in het audioverslag waar die vraag gesteld en beantwoord wordt. Ik zeg het in de eerste plaats, denk ik, naar transparantie, naar de burger toe, dat dat misschien wel een kleine inreep kan zijn. Maar ik heb het ook al gehoord van, ja, dat audioverslag is zeer lijvig tegen dat je het daar terugvindt. Allee, dat is voor mij, denk ik, iets kleins, wat dat, denk ik, heel weinig extra werk vraagt. Allee, denk ik toch, hè? Maar gewoon de vraag, dus naast de vraagsteller en eventueel zelf het antwoord niet, moet zelf niet, of geen samenvatting of zo, maar een verwijzing van minuut, ik zeg maar iets, minuut 53 of zo, dat je dan eigenlijk sneller kan navigeren. Het is iets kleins, maar ik denk wel dat een stapje vooruit zou kunnen zijn naar transparantie toe. Dus ik weet niet, ik stel dat je nu zo'n beetje voor, maar of dat misschien een mogelijkheid zou zijn naar de toekomst toe. We gaan een nieuwe algemeen directeur aanstellen ook, dus het is misschien nu de moment om wat dat betreft dat toch een keer te vragen. Het is maar een voorstel, hè? Dus
ja, ik stel voor dat we het erop doen. Hij mag nog niks zeggen. Dus qua werklast kunnen we nog niet in uur. Nee, ik heb zo net gekeken naar de waarnemend algemeen directeur en ik kreeg van achter het scherm een duim dat het dus inderdaad wel mogelijk moet zijn. Ik denk dat dat een terechte vraag is om al te veel gezoek te vermijden. Dus we zullen kijken hoe we dat kunnen transparanter maken door verwijzingen te maken naar tussenkomsten en iedereen de mogelijkheid te geven om snel iets op te zoeken.
Ja, dank u wel.
Dank u wel. En tenslotte heb ik zelf ook nog een vraag voor onze burgemeester. Dus graag wil ik aandacht vragen voor de oproep van de Vlaamse regering om in elke gemeente een vrijwilligerskorps op te richten. Ook in Markendal kan zo'n korps zeker van pas komen. De recente wateroverlast en de bereidheid van vele inwoners om te helpen, hebben dit duidelijk aangetoond. In een vrijwilligerskorps engageren burgers zich om de lokale veiligheidsdiensten bij te staan in geval van nood- en crisissituaties. Een vrijwilligerskorps kan bijvoorbeeld ingezet worden bij een onrustwekkende verdwijning of bij grote hitte water ronddragen bij behoeftige senioren thuis. Dus die zijn allemaal van onschatbare waarde, onze vrijwilligers, zowel in het verenigingsleven als voor Markendal voor alle mensen. Dus, maar is dat haalbaar, zo'n vrijwilligerskorps, ja of nee? Kan dit op maat van Markendal? Dat is natuurlijk de vraag. Natuurlijk vereist het opzetten van zo'n korps planning en voorbereiding. Het gemeentebestuur moet de tijd nemen om behoeften en mogelijkheden in kaart te brengen en de implementatie zorgvuldig te plannen. Financiële middelen voor trainingen, uitrusting en waardering voor de vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor het succes van dergelijk initiatief. Ik ben dus het voorstel van de Vlaamse overheid wel genegen, maar wil niet overhaast te werk gaan, zou ik zo zeggen. Daarom stel ik voor om in eerste stap de Markendalse diensten, de politie, het Rode Kruis van Markendal, de brandweer te bevragen wat zij ervan vinden, voordat je dit te planteren in Markendal. Graag een eerste reactie van onze burgemeester.
Ja, ik ben het voorstel zeker genegen. Steve, het omgekeerde zou verbazen, denk ik. Ik verwijs naar de wateroverlast van enkele weken terug, waar we toch in een precaire situatie zaten, waar de druk op de technische dienst plots enorm hoog was. Maar dat we toch op zeer korte termijn, ik denk 10, 15 vrijwilligers, hebben kunnen optrommelen om zandzakken te vullen. Ik denk dat dat goed zou zijn mocht dat inderdaad iets gestructureerder lopen. Schoon aan een gemeente als Markendal is dat we er effectief in slagen met een paar telefoontjes heel snel een aantal mensen te mobiliseren. Maar mochten we dat iets structureler kunnen aanpakken, denk ik wel dat dat een goede zaak zou zijn. En misschien in dat verband... Denk er net aan, en ik pik in op wat Simon daarnet vroeg. Dus we zijn nu minuut 55. Ik herinner de schepen van openbare werken eraan dat hij gezegd heeft, ik ga die gasten een keer trakteren. Dus in het verslag, 19:55, de schepen zal de vrijwilligers die geholpen hebben bij het bestrijden van de wateroverlast trakteren.
Oké. Waarvan achten? En dan gaan we verder naar het puntje 8. Dat is de aanstelling van onze algemene directeur. Dit gebeurt in besloten zitting. Dus graag het publiek vragen om even naar beneden te gaan. Jullie mogen straks terugkeren voor de eetaflegging.